Een profetie. Een visioen van de profeet Habakuk. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen? U luistert niet. Moet ik geweld schreeuwen? U brengt geen redding. Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf de ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd. Het recht krijgt niet langer zijn loop. De wettelozen verdringen de rechtvaardigen. Het recht wordt verdraaid.
Goedemorgen allemaal. Het is een heftige tekst om mee te beginnen vandaag. De preek is denk ik ook best wel heftig. Ik wil met jullie gaan praten over het onrecht in deze wereld. En ik denk dat we geen van allen ver hoeven te kijken. Ik kan zelf nauwelijks de journaals nog zien als we het hebben over Aleppo. Jullie zullen je eigen dingen hebben. Er is genoeg onrecht. Ik zelf werk tegenwoordig met tieners die gevlucht zijn en alleen naar Nederland zijn gekomen. 18 tieners tussen de 14 en 18. Ik werd weer bepaald bij onrecht. En daar gaat deze preek over. Er is zoveel onrecht. Ziet God het wel? En als hij het ziet, doet hij er wel wat aan. Ik kan me voorstellen dat het een lange preek is misschien ergens middenin, dat je denkt, hou nu maar op, ik wil vragen, blijf doorluisteren. Het is zwaar, maar aan het eind, ik denk wel zeker dat de Bijbel er ook heel veel mooie dingen over zegt. Ik vind het zo'n moeilijk thema dat ik dacht, ik ga niet zelf iets verzinnen, ik ga gewoon de Bijbel langs. Ik heb 5 stukjes uit de Bijbel genomen, waarin er veel onrecht gebeurt. En ik wil op al die stukjes dezelfde vragen afvuren. Ten eerste, zag God dit onrecht? De tweede vraag, doet God er wat aan? En een derde, maar niet onbelangrijke, houdt hij ook rekening met de rechtvaardigen die leven in het onrecht? En rechtvaardig, we zijn geen van alle rechtvaardig. Maar dan kijkt de Bijbel naar de gelovigen. En daarna wil ik met jullie bidden en conclusies trekken. Situatie 1. Dat is meteen na de zondeval een heel heftig verhaal. Er zijn nog maar 1 gezin is er op de aarde met 2 kinderen. En die ene broer die vermoordt de andere broer. Ja. De eerste vraag. Ziet God het? Ja. God zegt meteen tegen Kain. Waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, zegt Kain. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan, zegt de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Dat is een belangrijk zinnetje. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Onrecht blijft namelijk bestaan, ook als het heeft plaatsgevonden. Ook als de wereld daarna doordraait en het lijkt alsof er niks veranderd is. Het blijft naar God roepen. Het bloed van Abel bleef naar God roepen. Dus ja, God ziet het. Doet God er wat aan? God spreekt Kain aan. Kain geeft geen thuis. Die vindt dat het niet echt zijn probleem is. Kain heeft dus geen berouw. En wat doet God dan? God verbandt hem. God vervloekt hem. En dat is een vreselijke vloek. Houdt God rekening met de rechtvaardigen die leven in het onrecht? Je leest hier niks over Adam en Eva, die natuurlijk in dit onrecht er wel bij waren. Er wordt niks over gezegd. Maar God houdt wel rekening met de mensen. En zelfs met de mensen die niet geloven, die niet berouw hebben. Kain zegt namelijk, als hij de straf van God hoort, deze straf is te zwaar. Iedereen kan mij nu doden. En dan luistert God. Dan geeft hij Kain iets raadselachtigs. Luister maar. God merkte Kain met een teken. Opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Dus God houdt zeker rekening met mensen. Rechtvaardig of niet rechtvaardig. Tweede situatie. Het 2 hoofdstukken verder. Dus we zijn nog steeds helemaal op het begin. We hebben net de zondeval gehad, we hebben dit vreselijke verhaal gehad. En dan? Oei. Ziet God het onrecht bij de zondvloed? Er staat, de Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdagen was steeds even slecht. Hij kreeg er zelfs spijt van dat hij mensen had gemaakt. Hij voelde zich diep gekwetst. Ja, God ziet het. En God krijgt spijt. Dan moet je het zo zien, denk ik. Hij had de aarde gemaakt, het paradijs. Hij had de mensen opgezet. Vrije wil. Die mensen wouden niet naar hem luisteren. Die had hij uit het paradijs gezet. Nu wil hij ze zelfs niet meer buiten het paradijs hebben. Hij wil ze van de aarde af hebben. Zo gekwetst is hij. Doet God er wat aan? Ja. In Noach's tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Toen God dat zag, zei hij tegen Noach: ik heb besloten een eind te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, de aarde erbij. En God vernietigt zijn eigen schepping, die hij met zoveel liefde heeft gemaakt. Ja, God doet er wat aan. Houdt God rekening met de rechtvaardigen? God zag dat alle mensen slecht waren, slecht deden, behalve Noach. En ja, hij houdt rekening met hem. Hij zegt tegen Noach: ga de ark in, samen met je hele gezin. Want ik heb gezien dat jij als enige van deze generatie rechtschapen bent. En dan redt hij hem. En niet alleen hem, de enige van de generatie. Hij redt zijn gezin ook. Hij redt van de aarde elk dier, zodat ze het later kunnen voortleven. En als Noach dan uit de ark komt en God een offer brengt, zegt God zelfs, dan is hij zo blij met dat offer. Hij ruikt dat offer en je ziet bijna God, als je het leest, zo zitten van: oh, ik ben blij. En dan zegt hij: nooit zal ik weer de aarde vervloeken vanwege de mens. Maar hij zegt er nog wat bij. Hij zegt niet: het zal nooit meer zover komen. Daarom zal ik hem niet vervloeken. Hij zegt: alles wat een mens uitdenkt van zijn jeugd af aan is nu eenmaal slecht. Hey, het lijkt erop alsof God na de straf zich er een beetje bij neerlegt. Ik heb het nu schoongemaakt, ik heb ze eerst uit het paradijs gezet, ik heb ze van de aarde afgezet, maar het komt weer zover. De mens is slecht. En wat doet God dan? Ik kan me voorstellen dat hij zou denken: ik heb het wel gehad met de mensen en hun eigen wil. Laten we die Noach ook maar doden. Dan zijn we klaar. Dat doet hij niet. Nee, hij zegt: ik zal het nooit meer doen. Ondanks dat. Situatie 3. Is nog steeds Genesis. Dit zijn 3 hele erge situaties. We hebben er 5 in totaal. Dus we gaan nog eventjes een hele zware doen. Sodom en Gomorra. Abraham leefde in de tijd dat de steden Sodom en Gomorra nog bestonden. Uit de verhalen over de neef van Abraham, over Lot, weten we wat het probleem was daar. De mensen hadden geen ontzag voor het leven van anderen. Ze gebruikten anderen voor hun eigen doel, om hun eigen plezier, ongeacht de gevolgen. Ziet God het? Is de vraag. Ja, en God vertelt dit aan Abraham. Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn. En of zij verwoesting over zichzelf hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Ja, God ziet het. Hij hoort het. Hij hoort weer. Er staat de ernstige beschuldigingen geuit. Ik denk dat dat hetzelfde dingen zijn als het bloed wat roept naar God. Ik denk ook dat dat de gebeden zijn van de mensen die het zien. God, help mij. En God denkt dan niet meteen: oké, het is klaar. Hij wil het nog controleren. Hij wil echt zeker weten dat het zo erg is voordat hij er wat doet. Doet God iets aan het onrecht? Ja, dat weten we allemaal. God vernietigt deze steden, de hele vallei. Maar wat heel mooi is, God doet dat pas als hij de mensen, de rechtvaardigen, heeft gered. Dat zien we bij de volgende. Houdt God rekening met de rechtvaardigen? Nou, ik geloof dat ik het om had gedraaid wat eronder stond. Doet God wat aan? Ja, God gaat zelfs naar Lot toe en hij zegt tegen Lot, je moet hier weggaan. Want anders komt u om en wordt u slachtoffer van een misdrijf in de stad. Dus Lot was niet schuldig. En hij zegt, je moet weg, anders word je gestraft. En God straft wel, maar dat doet hij pas als Lot is aangekomen. Dat duurde extra lang, die tocht, staat er in de Bijbel. De vrouw van Lot keek nog om. Misschien wat meer oponthoud, ik weet het niet, maar de zon was al op. En toen pas was hij aangekomen. En niet God te doen. Ook hier is iets speciaals te melden. Noach, die gehoorzaamde God. Toen God tegen hem zei, je moet een ark bouwen. En dat was echt een daad van geloof. Een ark bouwen op het zand. Terwijl iedereen tegen je zegt, je bent hartstikke gek. Abraham, die gaat nog verder. Hij gelooft niet alleen dat het oordeel komt, maar hij denkt dan, oh, maar de mensen dan die daar leven. En hij gaat naar God toe en hij pleit voor de mensen bij God. Hij pleit voor de mensen die voor God willen leven, voor de rechtvaardigen. En God luistert. God gaat zo lang met Abraham in gesprek. Elke keer zegt Abraham, nou, als het er dan 20 zijn, ja oké. Okay. Als het er 15 zijn, oké. Okay. 10, oké. Okay. Nou, uiteindelijk nog één keer hier, 5, oké. Okay. Maar er waren dus geen 5 rechtvaardigen. Want de stad ging wel verwoest worden. Wat leuk is, is dat er waren dan 4 mensen die dus vertrokken. Die waren er geen 5, maar God heeft die 4 dus wel gered. Situatie 4, Habakuk, daar begonnen we mee. Habakuk leeft in een tijd van geweld en dat heb ik net voorgelezen. Ik zal het nog een keertje doen. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen? Luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Habakuk, die leefde als profeet in het koninkrijk van Israël, Gods volk. En hij zag dat Gods volk er een zootje van maakte. De priesters die deden niet wat ze moesten doen. Ja, het was eigenlijk net zo erg als daarbuiten. En Habakuk zegt, God, ziet u het wel? Ziet God het onrecht? Ja, dat is dus precies de vraag van Habakuk. Hallo Heer, kijk nou wat er allemaal gebeurt. Het staat niet in de Bijbel dat God het ziet. Ik denk wel dat we kunnen afleiden uit het voorbeeld van Abel en uit het voorbeeld van Sodom en Gomorra. Dat het bloed van de onschuldige roept naar God. Dat de beschuldigingen worden geuit. Dus ja, God ziet het wel. Maar het staat hier niet. Ik denk dat als je dus bidt tegen God. Als je zegt, God ziet u het wel. Dat dat de aanklacht is bij God. Doet God wat aan het onrecht? God geeft Habakuk meteen antwoord. Hij zegt, ja, ik ga Israël straffen. Door een volk dat op dit moment de aarde verovert. Hij zegt dat hij Israël niet gaat beschermen, wat hij altijd deed tegen dit volk. Maar dat hij ervoor gaat zorgen dat Israël veroverd wordt. En hij zegt er ook duidelijk bij dat dit de straf is tegen het onrecht. Houdt God rekening met de rechtvaardigen? Dat is hier heel mooi. Habakuk die had gezien wat er allemaal gebeurde in zijn land. En die zei, God, kijk dan. Kijk wat er gebeurt, dat kan toch niet? En God zegt, je hebt gelijk. Ik stuur het volk en dat zal jullie veroveren. En dan zakt bij Habakuk de moed in de schoenen. Want hij kent dat volk. En hij kent die reputatie. En de reputatie van het volk was heel erg. Het was heel wreed. En eigenlijk denkt Habakuk, dit middel is erger dan de kwaal. Dus hij gaat terug. God, dat kan toch niet? Ik vroeg u vanwege dit onrecht, maar dan dit volk, dat is zo wreed. Dat kan u toch niet toestaan? Dat gaat te ver. Hij gaat dus ook pleiten, net als Abraham. Dat kan niet. En God antwoordt hem. Hij zegt, ik gebruik hen toch. Maar ik zal hen ook straffen voor hun wreedheden en hun daden. En dan worden er ook wat breedheden genoemd. Het geweld tegen de Libanon. Het geweld tegen de schepping. Zal je achtervolgen. De je is hier dat volk. De slachting onder de dieren. Ook de schepping, hè? Niet alleen de mensen. Bomen, dieren. Zal je verbijsteren. Net als het bloed dat je vergoten hebt. En de gewelddaden die je hebt begaan. Dus Habakuk, die gaat in de voetstappen van Abraham staan. Die heeft God gevraagd om recht. Maar die vraagt ook, God, kijkt u aan ons? En God antwoordt. Dan hebben we de vijfde situatie en dat is Jezus. Was er onrecht toen Jezus geboren werd, toen hij leefde? Nou, het volk leefde tijdens onder een Romeinse bezetting. Was niet meer baas in eigen land. En de koning Herodes, die leefde of die regeerde toen Jezus geboren werd, stond ook heel erg bekend als wreed en achterdochtig. Ik heb eens Wikipedia erop losgelaten, Herodes Antipas, en die staat erin. En als je leest wat er allemaal bij staat, dan word je daar niet vrolijk van. Een groot voorbeeld wat jullie allemaal wel kennen is, als Herodes wordt gewaarschuwd door de wijzen uit het oosten dat er een andere kandidaat is voor de koning, voor de koningspost, schrikt hij. En hij wil ervoor zorgen dat die kandidaat gedood wordt. Hij heeft een flauwe schatting, een grove schatting van de leeftijd van het kind. En hij neemt het ruim. Hij weet dat het kind niet ouder dan 2 kan zijn. En hij laat alle jongetjes onder de 2 jaar in Bethlehem en de streken eromheen, las ik, doodmaken. Ja, er was onrecht. Heel veel. Ziet God het onrecht? Het is eigenlijk weer hetzelfde als bij Habakuk. Het staat er niet bij. Maar we weten dat hij het ziet. Doet God er wat aan? God had Noach beloofd om de aarde niet meer te zullen vernietigen. Hij had er ook bij gezegd dat hij wist dat het niet beter zou worden. En wat doet hij eraan? Hij stuurt zijn eigen zoon, zijn onschuldige zoon, naar de aarde om die straf te dragen. Als Jezus niet voor onze straf had gedragen, ja, dan zaten we in hetzelfde schuitje als Sodom en Gomorra. Maar dat zitten we niet, want Jezus is gekomen. Als je klaagliederen leest, kan je lezen. Het is niet echt natuurlijk een fijn boek om even voor de lol te lezen. Maar als je wil verdiepen, lees het eens, dan zie je beschrijvingen van hoe boos God is. En dan denk je waarom? Dat heeft allemaal te maken met onrecht. Dus als je je ooit afvraagt, is God boos om onrecht? Gun jezelf de tijd en ploeg even door klaagliederen heen. God is woedend. Hij heeft het toen over Israël uitgevierd, die woede. En hier deed hij het over Jezus. Houdt God rekening met de rechtvaardigen die tijdens het onrecht leefden? Er was maar 1 echte rechtvaardige. En dat was Jezus zelf. En God strafte juist hem. Was dat oneerlijk? Ja. Was Jezus een slachtoffer? Nee. Jezus wilde het zelf. De enige rechtvaardige droeg de straf voor ons allemaal. En waarom? Voor alle duidelijkheid nog een keer. Niet omdat God dacht, het wordt ooit een keertje beter. Omdat God wist dat het niet beter zou worden. Daarom stuurde hij Jezus naar de wereld. En dat gaan we over een week vieren. 5 situaties. We zien dat God het onrecht ziet. We zien dat God boos is over het onrecht. We zien dat hij straft. We zien ook dat de straf klaar is. Dat Jezus die voor ons heeft gedragen. En ik denk dat dat ons mag troosten als we onrecht om ons heen zien. Als we het journaal zien. Als ik kijk naar die tieners waar ik werk, die de halve wereld alleen over moesten. God heeft hen gezien. En God weet wat er gebeurd is. En hij onthoudt het. Het heeft gevolgen. Elk gebed dat om dit onrecht wordt opgezonden, elk gebed van mij, elk gebed van jullie om Aleppo, om andere dingen, is een aanklacht bij God tegen dit onrecht. Ik denk dus dat het heel belangrijk is om daarom te bidden om gerechtigheid. Om te zeggen, God, kijk. Een andere manier van bidden is voorbeden. Ik denk dat we achter Abraham mogen gaan staan. Achter Habakkuk. Ik weet dat er ergens een tekst is, maar ik kon hem niet vinden. Helaas. Misschien weet Willem het wel. Een tekst dat waarin staat dat je kunt bidden voor je stad. En dat God dan ook naar die mensen die bidden luistert. En ik denk dat dat belangrijk is. Laten we bidden voor Amsterdam. Waar zoveel slechte dingen gebeuren. Hoeveel mensen worden hier misbruikt? Laten we bidden voor onze wereld. En laten we onze plaats innemen als christenen. Om tegen God te zeggen, kijk naar dit onrecht. Om tegen God te zeggen, zorg ook voor de mensen die nu leven. Om te pleiten. En eigenlijk zou ik dat nu graag willen doen met jullie. En daarna mijn preek afsluiten. Ik zou graag eigenlijk gewoon willen oefenen om te bidden zoals Abraham. Om te bidden zoals Habakkuk. Het is ook niet iets wat ik heel vaak doe, dus ik wil graag dat we het samen proberen. Ik zou willen vragen om het gebed in tweeën te splitsen. Ik zal aangeven wanneer dat we eerst aan God vragen om het onrecht te zien. Dus noem maar hardop welk onrecht jouw hart raakt. En vraag God of hij het wil zien. Als we dat gedaan hebben, dan ga ik... zal ik even wat zeggen en dan zou ik willen vragen of we samen voorbeden kunnen doen voor onze stad, voor ons land, voor onze wereld, dat God ons niet allemaal straft omdat Jezus is gestorven. Ja? Lieve papa in de hemel, ik vind dit een moeilijke preek om te houden. Ik denk ook dat hij best wel pittig is om te horen. En ik wil u vragen of u ons wil helpen als wij achter Abraham, achter Habakkuk, achter Jezus aan willen gaan, Heer. Heer, wilt u naar ons luisteren? We willen u vragen of u ons ook hierin wil helpen met uw geest. Heer, we willen u het onrecht voor uw troon brengen. Bij u op de deur kloppen. Zeggen, kijk Heere God, dit gebeurt. Ik zal daarmee beginnen. Heere God, ik heb het een paar keer al genoemd. Aleppo, Syrië. Heer, kijk. Kijk naar het onrecht. Kijk naar die mensen daar. Kijk Heer en help. Kom hen te hulp. Om uw Zoon Jezus. Ik wou nou verder gaan naar het tweede gedeelte van het gebed. En dat is de voorbeden. Er is een groot verschil met Abraham en Habakkuk. En namelijk, Jezus is gekomen. Hij heeft de straf gedragen. Dus als wij voorbeden doen, mogen we zeggen, vergeef. Vergeef. Laten we dat gaan doen. Lieve papa, ik wil weer beginnen. En ik wil u vragen of u... de mensen in de legers, soldaten, machthebbers, bevelhebbers, wil vergeven. Als ze dingen doen waarvan ze denken dat het moet. Wilt u ze vergeven, Heer, door de Heere Jezus, die zijn straf al droeg. Amen. Sluit ik deze preek nou af? Nou, ik kan afsluiten met iets heel moois. Ik heb het al een paar keer gezegd, we gaan straks kerstfeest vieren. En dat betekent dat Jezus komt. Jezus, die volkomen onschuldig was, die volkomen God was en is, kwam naar ons toe om de straf te dragen. Niemand hoeft nog te boeten. En tot die tijd bidden we. Want eens komt er een nieuwe aarde. En ik moest ook denken aan de zaligspreking. Er is één zaligspreking die zegt: zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En dat is een heel, heel, heel diepe gezegde, spreekwoord, uitspraak. Als je honger hebt, kun je alleen maar aan eten denken, is mij verteld. Ik heb het nooit echt gehad. Als je hongert naar gerechtigheid, kun je alleen maar aan gerechtigheid denken. Maar er komt dus een tijd dat we er niet eens meer aan denken. Omdat God er is. En omdat gewoon zo rechtvaardig alles is, dan zo goed. Dat ik gewoon kan vergeten dat er rechtvaardigheid is en onrechtvaardigheid. Dan ben ik helemaal verzadigd. Nou, we gaan het vieren met kerstfeest dat God kwam. En we gaan uitzien nadat hij terugkomt. Amen.